Als ik 50 ben, dan word ik natuurlijk op een gegeven moment een soort George Clooney van.
Nee, maar los daarvan, op zich, je bent een vrij doelbol. Daar kan er niks, kan er niks van zeggen. Dat, oh, stop.
Ja, we zijn aan het opnemen, ja.
Maar leuk, ik zie niet zo'n dingetje.
Nee, die zit aan mijn kant.
Oh, dat is fijn. Nou, ik blijf achter mijn statement staan. Dames en heren, hier heeft u helemaal niks aan. Maar Martjan is op dit moment een beetje gebruind. Keurig. Dus er zit nog wel een beetje volume aan, maar het is wel mooi strak in het bekje en zo. Het ziet er goed uit gewoon.
Nou.
Wil jij een liedje spelen?
Ja. Kijk, dan zitten we met z'n twee. Microfoon en biertje mee. Waar gaat het over? Geen idee. Samen in de studio met Oeverloos. Eventjes een half uurtje niks.
Ja, Martjan de man.
Bonnie.
Oude hotboy.
Bonnie, ja.
Nou, ik maak mij zorgen.
Nou, ik ook. Ik zet ondertussen even de ukulele in de kinderstoel naast ons.
Ja, babygitaar wordt het ook wel genoemd.
Ja.
Oké, okay, fair enough. En waarom maak jij je zorgen?
Nou, ik heb vanochtend nog even de vorige aflevering teruggeluisterd. Mm-hmm. En toen kreeg ik een paar keer... Een soort sneer van jou over dat ik hoe bescheiden en zo ik wel niet was. En nu word ik de hele tijd geconfronteerd daarmee. Ik net toen ik aan het ukulele was, dacht ik, oh ja, daar zit hij dan met zijn ukulele de intro van zijn podcast in te spreken. Dus dat soort gedachten schieten door mijn hoofd.
Maar wat zei je de vorige aflevering dan? Wat was precies de...
Nou, volgens mij suggereerde ik een beetje dat ik best een bescheiden, dat bescheiden wel onderdeel van mijn brand was. En dat werd genadeloos afgestraft. Dat jou op meerdere momenten. En dat was wel raak. Dus dat voel ik dan toch in mijn hartje.
Ja. Dat is de reden uit de categorie. It's funny because it's true.
Ja. Ik hoop dat de luisteraars het ook vinden. Die kennen mij natuurlijk niet. Die denken gewoon dat het oprecht een hele timide, bescheiden jongeman.
Nee, jij bent veel. Je bent charmant. Je bent gezellig.
Lief.
Je bent, nou, valt mee, maar één keer wel minstens.
Ja.
Lief. Ja. Bescheiden zou ik niet per se bij doen, maar dat is niet per se waar ik als eerste aan dacht.
Ik had pas wel een gesprek met iemand die zei van, je bent veel te bescheiden.
Sorry, je begon deze zin letterlijk. Ik had het laatste gesprek met iemand die vertelde hoe goed ik was.
Nee, die zei, je bent veel te bescheiden. Toen dacht ik ook van, volgens mij ken je me niet, maar toch leuk.
Waar was jij te bescheiden over?
Het was iets werkgerelateerd.
Over staat die interviews er op het podium waar je uitgenodigd was, waar je geld kreeg om te praten over iets en te vertellen wie je was.
Nee.
Met je eigen t-shirt aan. Maar die zei ook tegen jou, hoezo doe je zo bescheiden, je bent toch...
Ja, dat soort, daar ga ik gewoon lekker op met dat soort commentaar. Ik geef het gewoon maar eerlijk toe. Onno, je was ook een beetje bang
ik maak mij zorgen.
Zorgen maken.
Ja, ik maak mij zorgen.
Want?
Met ingang van volgens mij 2025, Deo van Lente, stopt Maarten van Rossum.
Oh god, ja. Ja.
Dat is de slimste wens.
Ja, dat is haast is geboden.
En jij had een doel.
Ja, doel. Maar het lijkt me leuk om bij de slimste mensen aan te schuiven.
En waarom lijkt je dat leuk?
Omdat ik dan een shirt van de Neunflat aan kan doen. Een door Maarten van Rossum zeer gehaat bouwwerk in Utrecht. En dan kunnen we het er even over hebben. Dat lijkt me heel erg leuk. Maar ja, dan moeten we wel. Ik denk dat er nog een seizoentje of twee in zitten. Maar ja, tja.
Ja, dat... Als je nou niet altijd zo bescheiden was geweest, was je misschien wel gelukt. om even terug te komen op de afgelopen aflevering. We kregen sowieso een bedankje van een luisteraar die moest 28 uur in het vliegtuig zitten.
Oh, 28? Waarheen?
Weet ik veel, verkeerde afslag of zo. Volgens mij ben je twee keer rond, maar dat zeiden. En die zei, die had de podcast teruggeluisterd, dus dank daarvoor.
Graag gedaan. Ik hoop dat het vermakelijk was.
Ja.
Vermakelijk genoeg in ieder geval.
Hoe is het bij jou verder?
Goed. Ja, mijn dagen lijken een beetje op elkaar. Er moeten kinderen opgevoed worden, er moet gewerkt worden. Er wordt af en toe een podcast opgenomen. Ik schaak af en toe met jou in de chess.com app. En dat was het wel. Ja.
Niks meegemaakt, niks geleerd, niks gedaan.
Nou ja, ik stond weer met mijn bakkers in een krant afgelopen week. Maar ja... Dat,
die bescheiden jongen toch ook. Waarom stond je met je bakkers in de krant?
Nou ja, ik dacht eigenlijk dat de media-aandacht voor ons boek wel voorbij was zo'n beetje. Maar toen belde ineens de Barneveldse krant. Een krant in de omgeving van Barneveld.
Die had ik.
Ja, de kleinste zelfstandige... Het kleinste zelfstandige dagblad van Nederland.
Heb je daar ooit niet meer voor gewerkt?
Nee. En voor de concurrent.
Dus de Battlefield vandaag?
Ja, ja die bestaat inmiddels niet meer. Maar dus het lag nog wel wat gevoelig, moet ik eerder bekennen. Bij alle partijen. Maar op zich, toen zijn ze bij mijn ouders langs geweest. Want het moest natuurlijk wel een beetje in de regio. Voor een interview.
Okay.
En toen stond ik ineens in het weekend op de voorpagina. En in de weekendbijlagen. En er moest natuurlijk ik moest gefotografeerd worden bij Beton. En mijn ouders hebben een galerie. En die hebben in hun tuin een muur van rioolbuizen. Dus die is even gebruikt als een soort militaristisch gebouw door de fotograaf.
Hebben die rioolbuizen nog de top 100 gehaald in je boek dan?
Nee, het is geen bouwwerk. Okay, okay. Maar ja, ik heb gemerkt dat we elkaar zeggen dat je kunt in allerlei landelijke media komen en daar hoor je dan niet veel mensen over. Mm-hmm. Maar als je, ik werk ook nog aan de rand van het verspreidingsgebied van de Barne van de Krant. Lieve hemel, wat een boel mensen hebben dat gelezen in een hele kleine regio in Nederland. Man. Ik liep maandag mijn werk binnen. Toen zei de mevrouw achter de balie. Nou, wat ik toch had. Ik zag je ineens op de voorpagina van onze krant staan.
Met zo'n verbazing alsof zij de enige was die dat had meegemaakt.
Alsof ze dacht, ja. Oké. Maar goed, kortom.
Maar moet jij al borsten en billen signeren en zo?
Nee. Exemplaren van de Barne van de Krant wil ik overwegen. Dus iemand zegt, ik heb hem hier nog wel. Oh, hij ligt hier trouwens. Ik kan hem even laten zien voor de luisteraars. Even kijken. Voor de...
Ja, want klassiek, niks doet het zo goed in een podcast als het laten zien van een krant.
Ja, deze...
Sorry, je haalt hem nu ook uit een officiële envelop.
Ja, ik denk dat het hem is.
Met een gouden, hoe heet zo'n ding, zo'n brievenopener.
Ja.
Met je eigen hoofd erop.
Tada!
Ik sta wel onder de vouw. Ik wil je kinderachtig doen.
Ik sta onder de vouw en onder twee keepers van een lokale club die geïnterviewd worden.
Dus wel minder indrukwekkend.
Ja, dat snap ik. Ja. En ik moest het ook in de volgende van de weekendbijlage moest ik het afleggen tegen Gertwin de Haas die afscheid neemt van Eres. Dat is volgens mij een school. Dus dat. Nou, dan kunnen we nog even bladeren naar de fantastische pagina.
Wat is het? Hoe heet de pagina?
Het is de weekendbijlage.
Dat snap ik maar. Gewoon interview. Oké.
Dit is de hechte band tussen vader en zoon van de Berkt. Die heeft de voorpagina wel gehaald. Verder. Nou.
Even voor de luisteraars. Wat je dus nu ziet is Marjan. Die angstvallig door een krantje aan het bladeren is. En heel teleurgesteld kijkt elke keer dat hij zijn eigen kop niet ziet.
Dat is er nu gaande.
De korte samenvatting.
Ja, niets menselijks.
Moet ik hier nog even in editen hoe bescheiden jij was? Ja.
Ik denk dat dit is gewoon een soort... Kijk, daar ben ik.
Wat is de vader zien?
Tada!
Prima vader.
Met guitige betonnen palen op de achtergrond. Ja, alsof het een bruut gebouw is.
Ja.
Dus En wat ik het leukste hier aan vind is eigenlijk dat je...
Dat de titel voor jou is Interview met Marjan, ruw en imposant.
Nee, dat ik word opgevoerd als oud Harskamper. Harskamp, moet u weten, ligt niet in de gemeente Barneveld. En ik woon er ook al 17 jaar niet meer.
Ja, maar goed. Oud Harskamper.
Ja, dat blijf je.
Ja.
Dat voel je. Dat heb ik meegemaakt. Heb jij nog wat meegemaakt, Donald?
Nou, ik heb niet in de krant gestaan, soort dingen. Wat heb ik gedaan? Ik ben op vakantie geweest. Hadden we het daar al over gehad?
Nee, helemaal niet. Nee.
Wij ook nog niet.
Nee,
wij ook niet. Eigenlijk,
nee. Nee, wij praten eigenlijk nooit als de microfoon die aanstaat.
Nee, dus, dat is...
Kom maar op.
Want Jan begint soms met een gesprek en zegt, bewaren. Goud.
Ja, we praten echt nergens over als we elkaar tegenkomen, zodat het hier eindelijk weer kan. Maar, vertel.
Ik ben lekker naar de Ardennen geweest. En waar ik onder andere geweest ben, en dat is wel een absoluut hoogtepuntje, want we zijn echt tot het zuidelijkste stukje van, zeg maar, een beetje drie landenpunt bijna bij Luxemburg, Frankrijk en België.
Ja.
En daar zijn wij geweest bij de brouwerij van Orval.
Lekker, denk ik.
Daar gaan we zo meemaken.
Ja,
daar heb ik zo'n biertje van.
Uh-huh.
Ik heb hem alvast even warm gezet. Mm-hmm. Dat is echt uit de koelkast gehaald.
Okay.
Dus die hebben wij zo dadelijk. En dat was wel een hoogtepuntje.
Ja.
Ben je wel eens bij de brouwerij voor Orval geweest?
Nee.
Oké, bij deze oeverloos podcast tip.
Oké, want wat maakt het anders dan andere brouwerijen?
Nou, het is sowieso tof. Je hebt in de wereld, en ik ga het nu uit mijn hoofd doen, 12-ish trappisten.
Die voor mijn gevoel allemaal in België zitten, maar dat is niet waar.
Toen wij begonnen met bier drinken een jaar of 15 geleden hadden we... volgens mij 9 trappisten, 5 in België, 1 in Nederland, misschien wel 7 maar, 1 in Nederland en 1 in Frankrijk.
Oh ja.
En er zijn de laatste jaren nog volgens mij onder andere Amerikaanse bijgekomen en Italiaanse bijgekomen. Het idee van een trappist brouwerij. Dat...
Iets met monniken?
Iets met monniken, zeker wel.
Die alleen maar brouwen om de, hun gebouwen in stand te houden en hun leven, blabla.
Je gaat een aardig eind in de richting inderdaad. Het zijn een aantal dingen. Het moet vooral oud-gezept zijn. Mm-hmm. Het moet binnen de kloostermuren zelf gebrouwen zijn. Mm-hmm. Dus je mag niet bij een externe brouwerij het laten brouwen. Er moeten daadwerkelijk monniken bij betrokken zijn. Dus die intern daar wonen. Mm-hmm. En de opbrengst. Er gaat 25% altijd naar een goed doel of naar een ding of zo. En de rest mag alleen zijn voor... het onderhoud van de klooster, van de dat soort dingen, zeg maar. Mm. En een van de consequenties die je daarbij hebt, is dat Orval, wat toch wel een vrij populair biermerk is, en voor een best redelijke of best een stevige prijs over de toonbank heen gaat, dat ze daar heel veel geld hebben. Wat inhoudt dat ze geld over... Dus ze kunnen daar... Volgens mij was de entree van het kloosterding... was 7 euro of zo. Mm-hmm. En we hebben daar volgens mij wel 3 uur rondgewandeld. Want wat je daar hebt is, wat super cool is... Mm-hmm. Er is daar ooit in de... ik ga het uit mijn hoofd zeggen... 12e eeuw... een klooster gebouwd. Mm-hmm. Heeft daar jaren gestaan. Dat was in de tijd dat voor de eerste kloosterorden... echt daadwerkelijk ook intern gingen zitten, zeg maar. Een beetje de midden tot late middeleeuwen. En op een gegeven moment is dat klooster afgebrand. En toen is er een nieuw klooster gebouwd... 1850 of iets dergelijks, die niet heel veel later alweer afbranden. En wat je daar dus nu hebt, is dat oude klooster nog de ruïnes ervan. Maar dat is echt een klooster dat gebouwd is tussen, laten we zeggen, 1100 en 1400. Mm-hmm. Dus echt grote, oude, middenmiddeleeuwse gebouwen. Wat je er hebt is de ruïnetjes, de laatste stukjes, de laatste muren van dat tussenklooster uit 18 nog wat. Mm-hmm. En op de het skelet daarvan is in 1915. Maar laat me even er een paar jaar... Waarschijnlijk niet 1915, want Eerste Wereldoorlog in België. Dus waarschijnlijk was het een paar jaar later. Maar is daar een nieuw klooster gebouwd. In een beetje deels half art deco-achtige stijl. Dus een beetje combinatie van nieuwe architectuur en heel veel witte zandsteen die eruit het ding komt. Mm. Dus daar staat daar nu een heel episch groots... zandstenen gebouw. Mm-hmm. Met heel stilistische Jezus en Maria beelden. Echt van meters groot. En als je hier even geen beeld bij hebt, denk even aan Lord of Rings had op een gegeven moment hoe heet het? De twee wachters die daar aan het water staan. Het is niet Minas Tirith, het is die andere. Ik kom even 15-jarige Onno zou nu heel boos op mij zijn. Maar in ieder geval, denk aan die stijl. Denk een beetje aan Rivendell-achtig. Dus die lichte zandsteen. Denk aan een combinatie van tierenlantijnen. En ook wel strak een beetje dat vroegmodernistisch, zeg maar. En daar heb je uitkijk op, terwijl je door de dingen kan lopen. Er zat ook een goede tour bij. En dan niet met een tourguide, maar met allemaal filmbeelden en dingen en video's. En je kunt daar ook kennelijk ook intern zitten. Je kunt daar dus een paar weken kun je daar overnachten als je zou willen. Mm-hmm. Je kunt er de kerkdienst bij doen op. En maar ze vinden het ook prima als je langskomt voor de bier of de wijn of de dingen. Want het zit heel erg in de volgens mij hebben ze Benedictus die ze... Of Bernardus, die ze volgen. Hm. Dus we zitten heel erg in die Franciscaner-achtige hoek, maar dan wat rijker, van zorg goed voor mensen, sta met open armen, dat soort dingen. Hm. En dat zorgt ervoor dat je voor weinig geld, en niet eens heel veel geld voor de biertjes en de dingetjes, daar heerlijk kan wandelen, rond kan lopen, biertjes kan drinken, kaasjes kan eten, dat soort dingen.
Ik ben helemaal enthousiast. Het lijkt me fantastisch.
En dan heb ik iets geleerd over de biertjes.
Nou.
En dan ga ik even het biertje verpakken.
Spannend.
Nou, bij Orval wordt dus ook wordt dus bier gemaakt. Ze maken ook kaas. Mm-hmm. En er zit daar in de buurt zit er ook een dingetje met het bier en het kaas. Bij het winkeltje kun je natuurlijk alles kopen.
Heerlijk, heerlijk, heerlijk.
Maar er zit ook een ding in, een tentje naast, een paar honderd meter verderop aan de weg. Waar ze exclusief groene Orval hebben. En allerlei kaasplankjes en dingetjes en zo. En dat zit in de sfeerloosste...
Nou.
Het zit ergens tussen een Laplace en de Hema in, zeg maar, qua vibes.
Oké, dat is wel een vibe die ik graag...
Ja, jij gaat hier heel lekker op, want het ziet er allemaal te plastic voor wat uit. Maar ze hebben er echt huisgemaakte paté, ze hebben alle orvalkaasjes, ze hebben alle biertjes. Dus het is ondertussen fucking lekker. En wel dat je weer denkt, België, had je eindelijk iets gemaakt dat allemaal zo mooi is. En dan pleur je dit ernaast. Met van die plastic tafeltjes en van die... Maar desalniettemin, absolute aanrader.
Klinkt allemaal fantastisch.
En wat ik daar geleerd heb is...
Ja.
Orval heeft in de basis, ze zijn begonnen volgens mij in de jaren 30 of zo, vrij laat met bierbrouwen. Kaas was nog iets later. Mm-hmm. En het punt daarmee is, Orval maakt eigenlijk in de basis maar één bier.
Oké.
Okay. Of al.
Oké.
Okay. Dus in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rochefort, waar we ook geweest zijn, die maakt altijd 3 soorten, die maakt de laatste jaren 4 soorten. Ofwel maakt 1 bier. Daar hebben ze ook de groene Orval daar van de tap. En dat is simpelweg het vroeg uit de fles gehaalde, niet nagegisten gedraaihopte. Ah. Die was ook alleen daar te krijgen. En het enige wat je verder hebt is jonge Orval en oude Orval.
Op zich, love it.
En dat wordt er dus, bij uitgelegd.
Yeah.
En dat stond ook op de kaart bij de lelijke kartonnen placemat die we kregen bij het huisje waar we zaten.
Niet best.
De uitleg die je erbij had is, er is een derde fermentatie op fles.
Oké. Okay. Oké. De eerste fermentatie en de tweede fermentatie?
De tweede, eerste fermentatie heb je altijd gewoon in de vaten. Zelfs omdat deze heeft dan een tweede fermentatie. Heel veel bieren hebben maar 2 fermentaties. Deze heeft een derde fermentatie op fles. Dat betekent dat je nog wat ontwikkelt op fles.
Okay.
En wat ze noemen is, en dat staat ook heel duidelijk hier op die kaart. En dat ze hier ook staan, 2 datums die hier staan. De datum dat die gebotteld is voor de derde fermentatie.
Ja. Yeah.
En dat is een... tegelijkertijd, ze noemen dat een houdbaar tot datum. Maar goed, daar hoef je bij bier over het algemeen geen reet van aan te trekken.
Yeah.
Maar het punt is, die tweede datum, die zal een jaar of 5 verder liggen, gok ik. Mm-hmm. Misschien wel precies 5.
2023, 2028, ja.
Is ook het verschil tussen een jonge Orval en een oude Orval.
Okay.
Is het verschil, want een Orval heeft van zichzelf 6,2%.
Yeah.
En na 5 jaar, door de nagisting, heeft hij 7,2%.
Nice.
En daarna gaat hij ook niet verder meer. Dus dan is ook de nagisting af. Dus ze hebben er zoveel gist bij gedaan dat hij in die 5 jaar tot zijn tenminste houdbaar of tot zijn beste tot.
Mm-hmm.
En dat. En dat maakt het heel interessant. Dus ze hebben niet allemaal gekke bierstijlen.
Mm.
Ik heb daar natuurlijk een heel mooi groot doosje gekocht. In de mooiste verpakking waar ik ooit bieren heb gekocht.
Ja?
Het had echt 3 flapjes in het vouwde uit en het paste perfect. En er zat een boekje in en een ding. Het was echt dat je denkt, jullie hebben... echt, echt geld te veel, want ze mogen dus geen winst maken. Dus je moet van debielheid.
Love it, love it, love it.
Nog steeds voor prijzen dat je denkt, ja, zo'n kist en een glas en een ding. En dan denk je de afloop, wat heb ik nou voor zo'n biertje betaald? Ik denk €2 of zo, weet je wel. Ja, gewoon...
van België, ik bedoel die...
Dat scheelt wel, maar toch. En wat ik even ga doen is, ik ga er sowieso even 2-3 flesjes van laten liggen. Dus een jaar of 5.
Oeh.
En TCT ga ik dan even er eentje kopen. Mm-hmm. En dan kunnen we de jonge en de oude Orval vergelijken.
Ik hoop dat we dit kunnen waarderen. Want wat de kijkers niet weten is dat wij, zeg maar, ons biertje om er even lekker in te komen, is een Hertog Jan Grand Prestige. Dus mijn smaakpapillen zijn al, liggen al...
Of is trouwens een Hertog Jan Grand Prestige 2018. Want Jan zei, ja, ik heb nog zo'n fles bier liggen. Die komt maar niet op.
Ja, die lag al heel lang in de koelkast.
Ja.
Moet je waarschijnlijk ook niet doen met die Grand Prestige, maar... Ja.
Desalniettemin. 6,2%. Hij komt uit augustus, dus ik gok dat hij nu 6,3% is.
Ja, het is dus nog... jong.
Het is nog een relatief jonge.
Ik heb in ieder geval ook echt
maar hij heeft
geen...
al wel redelijk wat wereld van de wereld gezien. We hebben nog wel een redelijk stukje door België heen gereden.
Ik heb in ieder geval echt geen associaties qua hoe het smaakt.
Ik vind het een van de mooiere flesjes die er is. Want het heeft ook een beetje dat art... dat is het art deco, hè?
Het is wel echt een uniek flesje. Mocht vast wat kosten. Lijkt me heel onpraktisch.
Je ziet echt in alles... Het geld boeit ze niet. Ze zijn, ik weet niet waar ze voor gaan zijn. Hij is heel iets zuurig en heel erg lekker, vind ik hem. Ik moet even terugstappen van de Grand Prestige.
Ja. Hij is wel wat aan de zure kant van mij.
Snap ik.
En naar de Grand Prestige... Hij blijft gewoon overeind tegenover de Grand Prestige. Dat snap, knap, hè? Is.
Ja.
Ik
vind hem een beetje hebben van een wat zuurdere... als je de Rochefort 6 hebt... of als je een koninkje zelfs hebt gewoon. Het heeft ook wel een beetje dat... Je proeft wel echt de graan erin.
Ja, proeft zeker de graan. Ja, ja. Nou, het heeft wel echt een goede complexe smaak. Ik twijfel een beetje of ik dit, zeg maar, voor mezelf zou kopen. Want mijn alcoholconsumptie is beperkt tot meestal 1 biertje per week. Tenzij jij komt.
Heb ik het weggedaan?
En jij hebt
weer 1 biertje per week. Tenzij ik kom. Ja, flikker op. Ja,
bijna wel. Maar dit is... ik zou zeggen lekker.
Ja, het is echt een bijzonder bier. Oh, en er zit natuurlijk een verhaal bij. Want het logo is een vis.
Ja, ik zie het, ja.
Die een ring vangt.
Oké. Okay.
En Orval staat voor Goudendal, als ik me niet vergis. Als ik het niet verkeerd heb gehad. En Zilverendal, Goudendal. Nee, in ieder geval, stuur uw brieven naar. En dat is een of ander apocrief verhaal over een of andere dame die haar ring in de meer laat vallen. En tot God bidt, laat me alsjeblieft deze ring terugvinden. En dan komt er dus een soort karper komt er tevoorschijn met de ring in zijn bakkes.
Ik heb het gevoel dat ik het verhaal net wel eens gehoord heb, ja? Maar is dat een Belgisch... heeft het verder nog iets... Zit het in het Gouden Dal?
Ja, ze noemen dat de Orval. Dus dat is het Gouden Dal. Het was het dal met de veel water, veel dat soort dingen.
Mooi.
Orval. Je moet er zin in hebben, maar ik geef het een oeverloos bier. Een oeverloos 7,5.
Mm-hmm.
Orval. De omgeving, klooster, hapje eten, ding. Mm-hmm. Geef ik een 9.
En dan kunnen we dan nog heel even terug naar, met Onno, naar andere brouwerijen waar hij geweest is. Wat zijn, wat jou betreft, als je een soort top 3 van brouwerijbezoeken zou moeten...
Ja, maar ik zou het merendeel van de mensen brouwerijbezoeken niet aanraden. Meestal is het een... Het is of een veel te commerciële gelikte bende.
Ja.
Of is het een soort Zweden... Ja, dat inderdaad. De koning en zo heeft dat heel erg. Of het is een zwetende man die boven een vat bier staat en zegt... Het is wort.
Ja, en er is ook nog een soort over... Wij zijn een keer samen bij Gulpenen geweest. En dat is meer een beetje alsof je een soort college over duurzaam bierbrouwen krijgt. Wat 3 uur duurt. Ja. Wat super interessant is.
Ja.
Maar wel dat je denkt, ik ben eigenlijk aan het werk nu.
Ja, en hier ben ik dus niet bij de brouwerij zelf geweest. Dat doen ze alleen op bepaalde dagen.
Mm-hmm.
Net als dat een bepaald deel van het klooster alleen op bepaalde dagen open is. Dus, maar de algehele experience van het hele eromheen en zo is dit absoluut nummer 1.
Oké. Okay.
Verder staat de Tesselse brouwerij, was jaren geleden erg leuk. Ook hoe het qua locatie lag en dat het tussen groot en klein in zat,
zeker,
zeg maar.
Zeker.
Al vrees ik dat nu ze door Heineken overgenomen zijn en ik weet niet hoe belachelijk veel ze tegenwoordig verkopen en maken. Dat ik me afvraag hoe authentiek het nog is.
Ja. Ja, ik ben wel eens een keer bij La Trappe geweest, maar ook niet verder dan... dan de brasserie in de kloostertuin. Maar dat was wel heel mooi.
Ja.
Ook het contrast met alles andere in de buurt
van
Tilburg.
Dat is de Nederlandse... dat was tot voor kort de enige Nederlandse trappist.
Ja, nou, die hebben wel een winkeltje daar... wat echt heel leuk en heel goed is. Met allemaal, dat, en het is in de buurt van Tilburg natuurlijk.
Nu ben ik zelf geen heel groot fan van La Trappe alleen. Dat is goed.
Ja, ik ook eigenlijk niet. Nou, La Trappe puur, die dronk ik nog wel een tijdje.
Oh nee, maar er is niks mis mee. Ik kan het ook wel drinken.
Mm-hmm.
Maar ik kan zo uit mijn hoofd 24 bieren opnoemen die ik liever drink. Zeg.
Ja, maar dat heb ik denk ik nu met Orval ook. Maar Orval smaakt wel heel interessant.
Het is bijzonder. Ik vind het nog meer richting... Ik vind ook niet gek wat Palm ook heeft. Dat unieke, gekke, beetje nergens echt mee kan vergelijken.
Ja.
Je denkt, vind ik het lekker? Weet ik niet.
Ja, weet ik ook. Maar ik ben wel gefascineerd.
Zeker
wel. Ja.
Maar het is wel één waar je... Volgens mij hebben ze ook op hun doosjes staan van... Een bier om eens voor te gaan zitten of zo, zeg maar zoiets.
Ja, dat kan ik me wel voorstellen. En ja, dan niet nog één te nemen, maar gewoon te denken...
Oh, het is die week gelukt hoor, maar het...
ja, je moet wat, hè.
Is ook zo.
Ja. Hmm. Maar de Oeverloos podcast tip is genoteerd in ieder geval.
Cool. Weet je wat daar dan, denk ik, tijd voor is? Je hebt hem al 2 weken niet gehad. Dus je went er maar even aan.
Oh, ja.
Ja, wat denk je?
De woordenrubriek.
Het is de woordenrubriek!
Oh, ik denk gewoon iedere dag een keer aan de woordenrubriek en ik onthoud nooit een woord op.
Heb jij iets voor de woordenrubriek?
Uiteraard niet.
Ik heb een aantal dingen voor de woordenrubriek.
Ja.
Als eerste.
Ja.
Wat vinden wij misschien wel Belgisch beste band?
Ik zou zeggen... het zesde metaal.
Goed zo.
Oké. Okay.
En wat is sowieso het mooiste nummer van het zesde metaal?
Ploegsteert.
En wat is Ploegsteert?
Een plaats.
Juist. En wat is er zo relevant aan die plaats?
In die plaats is de wielrenner Frank van den Broeke opgegroeid.
Ja, geboren.
Geboren. Opgegroeid.
Absoluut. Absoluut. En daar gaat het nummer ook over.
Daar gaat het nummer over, ja.
Ik ga mezelf nu pesten. Ik ga mezelf over 2 weken haten als ik die moet editen. Maar hier luisteren we naar een mini stukje Ploegsteert.
Lange voor dat jaar kreeg heb u bijna uit al afgeschoren, midden over het stuur van uw driewieler gebogen. Je was nog kind, ving nog niet veel wind.
Volgens mij hebben we die inmiddels 1 miljard keer in de podcast gehad.
Ja, het is wonderschoon.
Want
het
heeft de allermooiste Nederlandstalige zin ooit.
Wat was het ook weer? Iets met slechte vrienden, ze staan altijd voor je klaar?
Het probleem aan slechte vrienden, ze staan altijd voor je klaar.
Prachtig, ja.
Dat is toch echt wel een fucking pareltje.
Dat is echt.
Ploegsteert, weet je waar ik het tegenkwam in de afgelopen week?
Nou.
Ik ga er voor de derde podcast op rij voor in. Ik luister nog steeds de autobiografie. Nee, de biografie van Churchill.
Oh, is Churchill. Waar ben je nu, Onno? Vertel het ons even.
Ik zit in de vooravond van de Tweede Wereldoorlog.
Oh.
Dus we gaan ernstig de goede kant op. Want de beste man is in 1880 geboren.
Ja. Okay.
We zitten in 1935.
Hoeveel uur duurt deze ellende ook weer?
Ik moet nog 35 uur.
Lieve hemel, zeg het verschrikkelijk.
Okay. Ja, het is best genieten bij vlagen.
Oh, wow.
Maar hij heeft het op een gegeven moment over bij Plukstaart. Of hoe ze dat in Amerika uitspreken. Want het is een Amerikaanse man die het voorleest, volgens mij. Bij Plukstaart. Is een van de grootste slagen van de Eerste Wereldoorlog gevolgd.
I didn't know.
En ik hoorde dat dus een paar keren. Dus, hè, dat was dus bij Plukstaart. Heeft die man het? Het klinkt me vaak Ploegstein. En ik dus kijk en zo. En ik denk, dat is godverdomme Ploegstein. Wacht! Daar gaat het nummer over.
Ja. Ja, ik wist, ik wist wel dat het nummer over de plaats ging. Maar de Eerste Wereldoorlog. Maar sowieso Eerste Wereldoorlog, daar weet ik echt bitter weinig over. Dus iemand nog een goede tip heeft voor een goed luisterboek over de Eerste Wereldoorlog.
Ik ben de biografie van Winston Churchill aan het lezen.
Niet zijn de biografie van Winston Churchill. Dan had ik me aanbevolen.
Oké. Okay.
Maar ik heb getracht om te luisteren naar een soort geromantiseerd levensverhaal van Spinoza. Nou, dat kon ik echt niet aan. Dus ik ben door iets lichts.
Okay.
De Eerste Wereldoorlog bijvoorbeeld.
Oké. Leuke. Ja, verder.
Anyway.
Leuke poging. Ik heb er nog één voor je.
Nou.
Hoe heet het als je in de bioscoop zit en er zo'n voorfilmpje komt?
Een trailer.
Waarom heet het een trailer?
Dat is een goede vraag.
Dankjewel.
Oeh, dat is echt een goede vraag. Ik kan wel een soort theorie bedenken. Even denken hoor. Hardop denken. Paardentrailer. Trailer achter een...
Waarom heet een paardentrailer een trailer? Vind ik ook een hele goeie.
Je...
Doe eerst de paardentrailer. Als je daar komt, of de vrachtwagentrailer, dan moet je hier ook op kunnen komen.
Trailer. En wat doet een trailer? Die neemt iets mee... achter iets anders aan. Je sleept het mee. Meeslepend. Ja. Nee, ik ga daar niet uitkomen, denk ik.
Je bent heel dicht in de buurt. Want het heeft inderdaad ook te maken met trailer. Een trailer van paarden. Dus het gaat achter de wagen aan.
Ja.
Aanhanger.
Ja.
Nu ik erover nadenk. Aanhanger. Maar goed, dat tezijde. Trailer werden vroeger, de filmpjes werden na de andere film gespeeld.
Ah! Oké, als ik dat geweten had, dan was ik eruit gekomen. Maar helaas.
Dat was een beetje inderdaad de conclusie. Dus ja, als je het antwoord geweten had, had je het antwoord geweten.
Dankjewel.
Trailers waren vroeger na de film. Net als dat de credits voor de film altijd waren.
Ja,
dus als je films kijkt uit de jaren 30, 40, 50, begint altijd met 5 minuten kijken naar wie hem gemaakt heeft.
James Bond, bijvoorbeeld, famously.
Ja, maar voornamelijk ook echt de hele lange Lawrence of Arabia en dat soort feesten. Dat je echt, je zit eerst 10 minuten te kijken naar een optiteling.
Ja, maar vaak wel een soort artistieke optiteling.
Ja. Ja, soms wel inderdaad. Maar goed, ik had de Longest Day en zo. Dat ik op een gegeven moment dacht, we hebben nu zoveel dames in, is die Longest Day nog niet voorbij? Want zo voelt het wel inmiddels. Maar de trailer was dus de voorfilmpjes tegenwoordig, die vroeger na filmpjes waren. Goed, tot zover de woordenrubriek.
Dank u.
Matjan.
Bonnie Bonnie.
Jij hebt nog wel eens een mening ergens over.
Ja.
En je houdt van muziek.
Ja, ik doe mijn armen over elkaar en leun een beetje naar achteren.
Uh-huh.
Om mijn kritische houding aan te nemen. Ja, geef ook.
Ik hoorde een tijd geleden een vraag over muziek. Ik heb hem al naar een paar mensen gestuurd. Bewust nog niet naar jou.
Oké.
Omdat ik zelf nog niet helemaal uitkom. Maar daarin was de vraag, wat zou qua muziek jouw dream collab zijn. Dus, als je moet zeggen, 2 artiesten, bands, muzikanten, wat zou voor jou de collaboration zijn waarvan je zegt, ja?
Terwijl ik hierover nadenk,
had
ik, want ik heb vroeger, toen ik klein was, had ik een cd-collectie, die toen nog niet zo groot was, met 50 cd's ongeveer. En ik hield, die cd's zet ik in mijn kleine IKEA-kastje, in volgorde van leukste naar minst leuke. En op nummer 1 stond heel lang de Austin Sessions van Chris Christoffersen. Dames en heren, dit zegt iets over mijn...
Hoe oud was je nu? Ongeveer 12?
Ik was ongeveer 12.
Ja, nee, prima. 12.
En Chris Christoffersen
is... Hoe populair was je ongeveer?
Niet
op een schaal van 0 tot 100? 12? 12?
Nee, ik weet nog dat mijn biologieleraar mij een keer naar voren liet komen dat ik op mijn t-shirt had staan I Love Country Music en hij had dat ook en hij was 60 en ik was 12. Maar goed,
Mike Nett... verhaal gaat niet naar het worden.
Nee, verder valt het mee. Geen jeugdtraumas op dat vlak. Maar goed, en de 4 cd's die bovenaan stonden, onder meer Chip Taylor en Carrie Rodriguez, dames en heren, Google even de, ik weet niet meer hoe die plaat heet, maar, en Christopher Astes, dat waren allemaal cd's met duetten. Dus ik heb een periode in mijn leven gehad waarin duetten en samenwerkingen...
Emmylou Harris en...
Mark Knopfler, nee, dat vind ik echt verschrikkelijk. Okay. Ja, sorry, daar zijn grenzen. Maar waar duetten echt een ding waren. En ik denk dat ik op dat moment het beste duet vond. Ik ben de naam van het nummer kwijt. Het zijn twee kanshebbers. Of Thelonious Monster en Tom Waits. Ik weet het nummer niet meer, maar dan heb je een hele zoetgevoiste man. En uiteindelijk komt Tom Waits binnen grommen en dat is wel lekker. Of... een heel obscure samenwerking tussen Pete Townshend van The Who, die zelf niet zo goed zingt, en Eddie Vedder.
Mm-hmm. Van?
Ja, van alles. Van Eddie Vedder zelf, maar natuurlijk vooral van...
Pilsje.
Dat vond ik wel echt samenwerkingen die...
Maar weet je wat mijn probleem is aan deze vraag? Mm-hmm. Jij begrijpt hem verkeerd.
Oké.
Okay. Jij mag nu... een dream caller bedenken.
Dus dit is een introductie terwijl ik aan het nadenken
was. Sorry.
Ik wou zeggen, ik denk hier, dit is iets wat...
Nee, maar prima.
We
kunnen bij deze eindigen we podcast aflevering nummer 1. In aflevering nummer 2 en nummer 3. Maak Jan het antwoord verder af.
Nee, maar mijn dream collab, dat zou denk ik iets zijn met Johnny Cash. Toch wel een van mijn favoriete zangers.
Die wel jammer genoeg weinig samen gedaan.
Genoeg. Ja, maar het is niet genoeg om hier een sarcastische opmerking over te maken. Dus het is net een beetje een kantje boord. Het is geen
Ik vind overigens wel, natuurlijk in de American Recordings laatste dingen, met Fiona Apple is een van mijn favoriete nummers ooit. Dus dat...
Ja, en ik keek pas een... dat heeft niet echt iets met Jerry Guest te maken, want Fiona Apple, de documentaire iets van A Greetings from Laurel Canyon, waarin Jacob Dylan, de zoon van Bob Dylan, de geschiedenis vertelt van de muziek rondom Californië in de jaren 60-70 met alle grootheden van Crosby, Stills, Nash & Young tot Brian Wilson van de Beach Boys, en die komen allemaal voorbij. En hij speelt ondertussen die nummers met alle grootheden van de hedendaagse, uit de hedendaagse indie scene. En dat is een fantastische documentaire met veel duetten. Tip bij deze. Maar dit is een zijstraatje. Om nog even na te denken over het definitieve antwoord. Ik zou zeggen, iets met Johnny Cash en iets met elektronica daarbij. Want wat ik wel mis, is wat bijvoorbeeld bij...
David Bowie.
Dat
laatste, ja.
Daar zijn wel wat remixes van gemaakt. En samenwerkingen met elektronische artiesten. Leonard Cohen is heel goed...
Had David Bowie niet met Paul Kalkbrenner nog een remix? Dat ik dacht, dan ga ik best You Want It Darkner.
Dat was Leonard Cohen.
Dat is Leonard Cohen, natuurlijk. Ja,
Leonard Cohen is geremixed door Paul Kalkbrenner, wat ik echt heel goed vond. En er is wel een remix... poging gedaan bij Johnny Cash, maar dat was allemaal heel slecht en heel matig.
Je hebt heel gauw de neiging om er echt kitsch van te maken. Dus dat je er gewoon zo'n makkelijk beatje onder zet en dat je dan...
Ja, er is wel een Johnny Cash remix over waar het beste iets is wat Snoop Dogg gedaan heeft. En dat is alsnog super slecht.
Ja.
Dus iets met Johnny Cash en een DJ / elektronica. Dus het kan nog steeds, wil ik maar zeggen. Dus ik hou hoop. Dat zou mijn dream collab zijn. Maar en bij jou dan, Onno Hendricks?
Ik heb dus geen idee.
Oké.
Sorry. Ik ben dol op muziek. Ik ben dol op bepaalde artiesten. Ik kom er echt niet. Ik heb er een paar keer over nagedacht. Ik kom er niet op.
Ja, we denken er nog even over na. Misschien de volgende aflevering komt er nog een keer voorbij. Dan beste samenwerking.
Lijkt me een goed plan.
Ja. Oh, nog één beste samenwerking. Toen ik klein was, Los Lobos en Ron Hessen.
Ja.
In Paradiso, toen had je nog Paradiso Live op hun eigen website. Die namen ze alle concerten op, dan kon je ze terugkijken. Maar Los Lobos en Ronese die Bestel maar samen doen, want dat is eigenlijk een nummer van Los Lobos.
Ja, en Los Lobos is het grote voorbeeld van Ronese natuurlijk. Ja. Tenminste, een van de grote...
Ja, en dat is ook wel echt heel lekker. Want dat origineel heet iets van Selma of zo. En ja, gewoon heerlijke, ja. heerlijke.
Dus natuurlijk Ronese, maar goed, dat is onze eeuwige liefde.
Ja. Ja,
toch wel een van de beste bands van Nederland. In ieder geval live bands van Nederland. En Jacques Poels is een van de beste frontmannen van Nederland.
Ja.
En ze hebben een paar van de fijnste liedjes van Nederland gemaakt. In ieder geval net tussen aanhalingstekens Nederlandstalig.
Een Nederlandstalige segment. Ja, ja, er zijn wel veel toppertjes in Nederland. Maar
en ook af en toe nummers waar ik wat minder mee heb. Totdat ik op een gegeven moment in mijn hoofd had afgelopen week... Was dus met collega's. Twee dagen op pad. Tweede dag. Paar waren een beetje brak. Hadden vrij fanatiek zitten zuipen de vorige dag ervoor. En gedurende de avond deed iedereen wel lekker mee. Maar er waren een paar die begonnen al vrij vroeg. En die konden niet zoveel hebben. Dus die waren de volgende dag vrij brak. En ik kwam binnen. En op een gegeven moment staat er een collega. Die had zo'n halve liter glas water in zijn klauwen. Mm-hmm. Die at die in zijn geheel. En ik zeg, ja, van drinken krijg je dorst. En toen heeft de collega naast mij ineens... Pas op. Van drinken krijg je dorst. Pas op. En dat is dan niet het zwart rode SM's dat ik per se leuk vind. Maar ik heb wel de rest van de dag als een soort van walk like an Egyptian door de duinen heen gewandeld met mijn pas op. Maar met jou.
Onnibon.
Volgens mij gaan we redelijk richting het einde van de aflevering.
Dat zou zomaar kunnen.
En ik zat even na te denken waar wij het de volgende aflevering over konden hebben.
Ja.
Het was iets waar ik me de laatste weken een beetje mee bezig hield. Oh, ik was er vandaag nog niet aan toe om het erover te hebben. En ik wil niet de flauwste zin en de flauwste grap van Nederland op dit moment gebruiken. Maar hoe vaak denk jij aan de Romein? Nee, ik was me toevallig de laatste weken op YouTube heel erg aan het inlezen over de middeleeuwen. Maar ook voornamelijk over de Romeinen.
Oh, grutjes.
En daar heb ik een aantal interessante dingen over, ben ik over tegengekomen.
Lieve hemel, oké. En wat moet ik hiermee?
Jij mag voor de volgende aflevering nadenken. Wil je iets met de Romeinen? Ik ga de volgende aflevering hebben over de Romeinen.
Oké, nou dat zullen veel mensen heel fijn vinden. Dan hebben ze een Romeins momentje weer even gehad.
Ja.
Oké, nou leuk.
Goed, Martjan.
Honeybonnie.
Wij zijn er over een week of drie weer.
Yes.
We hopen dat de aflevering dan beter wordt dan deze. Want laten we eerlijk wezen, de Grand Prestige hakte er een beetje in.
Je bent veel te negatief, Onno.
Ben ik
te
negatief?
Ja, je bent veel te negatief.
Okay.
Dit is gewoon, je moet een beetje staan voor je aflevering.
Oké, okay. Gouden content.
Gouden content.
Ja, inderdaad. Content. En we kunnen niet allemaal zo bescheiden zijn als jij.
Zo is het. Zo is het.
Maar Jan,
ja.
Neem nog een laatste slokje.
Ja.
En gooi er dan nog een fijn gesnaard... Besnaard.
Ja.
Akkoordje in.
Kijk dan, ze zitten met z'n twee. Microfoon en biertje mee. Waar gaat het over? Geen idee. Samen in de studio met Oeverloos. Eventjes een half uurtje niks.